De schriftlezing voor deze middag vindt u in de brief van Paulus aan de Romeinen, het 8e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 11. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in de gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich ter wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Gemeente, het woord Gods dat wij en deze middag onder u willen bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Romeinen 8 en daarvan de verzen 3 en 4, waar Gods woord onze tekst aldus luidt. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Gemeente, u zult wel begrepen hebben dat we met onze tekstkeus gebleven zijn in de kerstsfeer en vanmiddag niet vanuit een van de evangeliën en die het kerstevangelie ons beschrijven, of ook een van de profeten of de dichters van de psalmen, waarin dat heilsfeit al van eeuwen terug bezongen werd, maar we mogen dat horen uit de mond van de apostel Paulus, en die een terugblik geeft en licht laat vallen op dat grote heilsgebeuren dat in de volheid des tijds heeft plaatsgevonden. En de woorden van de apostel zijn diep. En deze dienstknecht des Heren heeft een diep inzicht ontvangen in de verborgenheden van Gods heiligdom. En hij wil ons daarin onderwijzen. En zo willen we met de hulp van de Heren ook dit gedeelte uit de Heilige Schrift met elkaar lezen en daar onderwijs uit zoeken te ontvangen. Kerst is begonnen in de hemel. Het grootste plan dat God ooit met deze wereld had, dat is de zending van zijn Zoon. Wat moet dat een machtig wonder geweest zijn? Wat komt daar in de wijsheid, de almacht, de goedheid, de genade, de gerechtigheid van God openbaar. Het maken van een mens, dat was al een ondoorgrondelijk mysterie. Toen God in de morgen der schepping zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. God die de hemel en de aarde geschapen heeft, die wilde een voorwerp aan wie hij zijn liefde kwijt kon. Zijn liefde zocht een uitweg. En daarom heeft hij de mens geschapen. God, de schepper van hemel en aarde, wilde een schepper, een schepsel waarin hij zich zou kunnen verlustigen. En de mens was geschapen tot verheerlijking van de God van hemel en aarde. Maar een groter wonder was toen God, nadat de mens in zonde gevallen was, tot zichzelf zei, laat één van ons mens gemaakt worden naar des mensen beeld en zijn gelijkenis. En dat moet een wonderbaarlijk stuk geweest zijn. De apostel Paulus roept het daarop ziende uit. Groot is de verborgenheid der godzaligheid, God geopenbaard in het vlees. Toen Luther aan deze woorden toekwam, toen heeft hij in stille verwondering zijn pen even neergelegd om het tot zich door te laten dringen. En heeft uitgeroepen, God van God ontdaan, wie zal dat verstaan? Het zijn de heilgeheimen van het verlossingswerk. Het is zijn ondoorgrondelijk heilsplan dat hij met deze wereld had. We willen daar vanmiddag met elkaar over nadenken. En we spreken tot u over Christus gezonden om de zonde te veroordelen. En we letten op een drietal gedachten. Allereerst waarom hij dat moest doen. In de tweede plaats wat hem dit gekost heeft. En tenslotte wat hij zo tot stand gebracht heeft. Christus gezonden om de zonde te veroordelen. Waarom hij dat moest doen, wat hem dat gekost heeft en wat hij zo tot stand gebracht heeft. We hebben vanmiddag de magistrale brief van de apostel Paulus aan de Romeinen opgeslagen. En heel deze brief is één lofzang op het thema de rechtvaardiging van de goddeloze uit het geloof alleen. En dat is een prediking, gemeente, waarin de mens op het diepst vernederd wordt en God op het allerhoogst verheerlijkt. In het voorafgaande heeft apostels en lezers erbij bepaald dat de gehele wereld verdoemelijk is voor God. Zowel Jood als heiden, beide liggen ze onder de vloek der wet. Het is alleen door de komst van de tweede Adam, de Heer Jezus Christus, waardoor zondaren met God verzoend kunnen worden. En door het geloof mogen ze weten dat ze met hem gekruisigd zijn, met hem gestorven en met hem begraven zijn, maar ook met hem opgestaan zijn en gezeten zijn aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Die heilsweldaden mogen ontvangen worden door de werking van de Heilige Geest en door de geloofsvereniging met hem zijn ze niet meer aan de zonde en de dood onderworpen en hebben ze vrede bij God door het bloed des kruises. Maar al is die heerschappij van de zonde in hun leven gebroken, ze hebben nog zoveel te strijden met die oude mens. Weet u ervan, gemeente? Herkent u het leven van de apostel Paulus, van die innerlijke strijd doet Paulus in het vorige hoofdstuk uitvoerig verslag. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Je kunt Gods kinderen op twee manieren bezien. Je kunt ze zien wie ze in zichzelf zijn. En dan zijn het ellendige schepselen die telkens weer in die strijd onderliggen. Gemeente, je kunt ze ook van God uit bezien. En dan mag je weten dat ze in Christus volmaakt zijn. En het komt in ons teksthoofdstuk tot een climax. Als de apostel Paulus in het eerste vers van dit hoofdstuk uitroept: zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Oh, dit is hooggestemde taal. Ach, misschien durft u dat niet zomaar de apostel na te zeggen. Zo is er dan geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Oh, als je door je eigen ogen ziet, ach, dan is er zoveel ongerechtigheid en zoveel zonde overgebleven, dat je je voor God moet verootmoedigen en zelfs de ogen niet durft op te heffen naar de hemel. Maar als God ons ziet in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, oh, dan ziet hij geen vlek of rimpel meer. Dan zijn we in hem volmaakt. En hoe komt dat nu, dat dat werkelijkheid mag zijn in het leven van al degenen die de Heere vrezen? En de apostel Paulus wordt het niet moe om het nogmaals te zeggen, maar het grote geheim ligt van de verlossing van de verdoemenis, omdat de Heere er alleen de eer van zou ontvangen, omdat Gods kerk in het strijdperk van dit leven door vertroost en door bemoedigd mogen worden, dat ze weer moed mogen ontvangen om op die weg voor te gaan. Maar bovenal dat God de eer mag ontvangen. En Paulus schrijft het aan de gemeente, want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was. En om die zin begrijpelijk te maken, moeten we dat aanvullen met: dat heeft God gedaan. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, dat heeft God gedaan. Kort gezegd, wat de wet niet kon, dat heeft God tot stand gebracht. Dat wil Paulus eigenlijk met deze tekst zeggen. Het kerstevangelie kan op verschillende wijzen onder woorden gebracht worden. Je kunt zeggen dat hij in deze wereld gekomen is om zijn naam bekend te maken aan de volken. Je kunt ook zeggen hij is gekomen om de werken des duivels te verbreken, of om de ganse schepping die zucht als zijnde in barensnood te verlossen en te vernieuwen en te herscheppen, zodat er straks al zijn een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In de komst van Christus begint het herscheppende werk van hemel en aarde. Maar in onze tekst wordt genoemd dat Christus in deze wereld gekomen is om de zonde te veroordelen. De wet kon dat niet. We moeten hierbij ongetwijfeld denken aan de wet der 10 geboden, zoals wij die alle kennen. Die kennen we allemaal, jongens en meisjes. Iedere zondagmorgen en ook vanmorgen hebben we geluisterd naar Gods heilige wet. En die wet, dat is de uitdrukking van Gods heilige wil. Deze wet die was er al in het paradijs. Maar er was toen niet geschreven op stenen tafelen, of op ander materiaal, maar die was geschreven in de harten van de mensen. Of ze hoefden niet aan de Heere te vragen wat ze doen moesten. Dat wisten ze van binnenuit. Ze kenden God zoals hij gekend moest worden. En daarom wisten ze ook wat hij wilde, wat hem wel behagelijk was. En hun leven was geheel en al aan de Heere gewijd. En de Heere had op het volbrengen van zijn geboden de beloning gesteld, dat ze het eeuwige leven zouden ontvangen. De wet was eigenlijk de weg tot het leven, de weg waarlangs Adam en Eva de eeuwige gelukzaligheid zouden beërven. Er lag kracht in tot zaligheid. Maar die wet die ten leven was, die is ten dode geworden. Die wet is krachteloos geworden. Die wet die heeft geen kracht meer. Hoe bedoelt Paulus dat? Het is toch de wet die God onder ontzagwekkende tekenen aan zijn volk gegeven heeft in de woestijn. Toen Israël lag aan de voet van de berg Horeb. Toen het volk lag op weg naar Kanaan. De Sinaï naderde. We zingen daar toch van, mijn ziel herdenkt met heilig beven, hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. En dat was zo'n indrukwekkend en afschrikwekkend gebeuren, dat het volk tot Mozes zei, dat de Heere niet meer tot ons spreken. Maar spreekt gij tot de Heere, dat de Heere tot u spreken en dat u het ons bekend maken, opdat wij niet sterven. En de Heere zei, het is altijd goed, Mozes, wat het volk gesproken heeft. En zo werd Mozes de middelaar tussen de heilige God en een schuldig volk. Zo heilig is de Heere. En zo heilig is zijn wet. Gemeente, als God zijn wet afkondigt, dan beeft en siddert de mens. Dan vreest hij onder die wet te zullen omkomen. En dat moet je altijd maar bedenken, jongens en meisjes, als iedere zondagmorgen de wet des Heren wordt voorgelezen. Nou, we zijn er zo aan gewend geraakt dat de lezing van Gods heilige wet ons nauwelijks meer raakt. Het is zo vaak een formaliteit geworden. Maar beseffen we dat de Heere dan spreekt. En dat hij die wet afkondigt. Het is de wet der 10 geboden. En hoe kan Paulus nu in dit gedeelte toch zeggen dat die wet krachteloos is? Niemand kan toch buiten het bereik van de wet blijven. Die wet van God gaat ons toch alle aan. God heeft het gebod van de volbrenging nadat Adam en Eva gevallen waren niet opgeheven. Hij heeft het werkverbond wat de Heere met de mens gemaakt had niet opgeheven. Als er iemand zou zijn die zonder zonde geboren werd en volmaakt de heilige wet van God zou volbrengen, die zou zalig worden, die zou het eeuwige leven ontvangen. Maar dat is ten eenenmale uitgesloten. We zijn al zondaar als in de moederschoot verwacht worden. We zijn in zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren. Dus het is uitgesloten dat de mens nog door de werken zou kunnen zalig worden. Er is er één geweest. En die heeft door de werken der wet de zaligheid tot stand gebracht. En dat is de Heer Jezus Christus, de zonderloze Zoon van God. Die zonder zonde ter wereld gekomen is. En die in alle volmaaktheid aan de eisen van zijn Vader beantwoord heeft. En hij deed dat niet voor zichzelf, maar hij deed dat voor al zijn uitverkorenen. Maar de keerzijde is ook waar, dat alle die deze wet van God niet onderhouden en niet in alle delen gehoorzamen, te maken krijgen met de vloek der wet. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Gemeente, is de wet dan krachteloos geworden? God kan van zijn eis niets afdoen. Hij eist volmaakte gehoorzaamheid. En de wet eist van u en van mij: betaal me wat geschuldigd zijt. En dan geen kwadrantpenning te hebben om te betalen. O, die wet die kan alleen maar eisen. Die wet kan niets geven. Die wet kan alleen maar oordelen. Die kan alleen maar schelden. Die kan alleen maar verdoemen. Die wet die kan alleen maar beschuldigen en aanklagen. En hoe kan Paulus dan toch zeggen dat die wet krachteloos is? Is er iets dat zoveel kracht heeft als de heilige wet van God? Ze heeft een kracht om te verdoemen, om te vernielen, om te vervloeken. En waarom zegt Paulus dan dat deze wet krachteloos geworden is? Wel, gemeente, het is door het vlees krachteloos geworden. En dan gebruikt Paulus hier het woord vlees. Ons vlees. En daarmee bedoelt hij op dat zondige, dat verdorven vlees. Dat schuldige bestaan van de mens. Door de zonde is een mens geheel en al doortrokken van de zonde. Niet alleen onze goddeloosheid en bandeloosheid en wetteloosheid, maar ook onze braafheid, onze deugdzaamheid en al onze pogingen tot zelfverlossing. Alles wat uit het vlees opkomt, dat is zonde. En het vlees kan goden niet behagen. Weet u wie dat ontdekt heeft? U hebt wellicht gehoord van de bekende Kolbrugge. Een bekende prediker uit de vorige eeuw. Misschien kent u die preek wel van Romeinen 7 vers 14. En toen Kolbrugge die woorden las: ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ach, toen verstond hij ze niet. En toen meende hij dat hij op een vleeselijke wijze verkocht was onder de zonde, totdat hij die komma ontdekte. Toen ontdekte hij dat er stond: ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat is mijn natuur, dat is mijn bestaan. Een godenvijandig hart en leven. En daardoor is die wet krachteloos geworden. Heb je dat eens ontdekt, gemeente? Dat die wet niks kan geven. Och ja, we proberen het wel. Een van de mogelijkheden is om die wet te ontlopen. Om die wet aan de kant te zetten. Toen David op het dak van zijn paleis stond en daar die vrouw zag, ach, toen wist hij, het had het van jongs af geleerd: gij zult niet echt breken. Maar op dat moment kon Paulus dat zevende gebod niet gebruiken en hij schoof het aan de kant. En als Uria, de man van Bathseba, in het vizier komt en hij bedenkt hem vooraan in het leger te stellen, opdat hij getroffen zou kunnen worden door de vijanden, toen kon hij even dat achtste gebod niet gebruiken: gij zult niet doodslaan. En gemeente, zo is de mens altijd maar bezig om tegen die wet in te gaan. Om tegen die geboden aan te lopen. Oh, we kunnen het ook proberen om het met die wet op een akkoordje te gooien. Om het geweten te sussen, tot zwijgen te brengen. De mens gebruikt de wet dan als een ladder om daarlangs tot God op te klimmen, om daarmee een eigen gerechtigheid voor God op te bouwen. U probeerde om door de werken zalig te worden. Oh, wat is dat ook een ernstig werk ook in ons en onder ons. Ik denk aan de christenreis van John Bunyan. Als christen de stad des verderfs heeft verlaten. En hij op weg is naar de berg Sion. Dan gaat hij verstaan dat hij gebukt gaat onder dat zware pak dat op zijn schouders rust. En in die nood gaat hij zoeken een weg ter ontkoming. En dan gaat Christen de berg Sinaï op. Om door de werken der wet God wel behagelijk zich voor te stellen. Maar hoe hoger hij klimt, hoe meer die wet dondert. En de bliksemstralen gezien worden. En als die doorgegaan was, dan was die omgekomen. Onder de heilige wet van God. Gemeente, hij heeft het geleerd dat uit de werken der wet geen vlees behouden zal worden. Die weg is ten eenenmale afgesloten. En toch moet aan die wet beantwoord worden. Toch moet die wet in alle delen gehoorzaamd worden. Aan het recht der wet moet vervuld worden. Er zal genoegdoening geschieden. Onze catechismus die stelt de vraag, aangezien we naar het rechtvaardig oordeel tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben, is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? En dan is het antwoord: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoegdoening geschieden. Daarom moeten wij, of door onszelf, of door een ander, volkomen betalen. En dat in tweeërlei zin. De straf op de zonde moet gedragen worden. Maar hij moet ook in volmaaktheid de wet van God volbrengen. Een gemeente, dat wil eigenlijk zeggen dat in een leven van lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid, het lijden onder de straf op de zonde en de dadelijke gehoorzaamheid onder het volbrengen van die wet. Nog eens komt de mens dat. Maar hij is totaal onmachtig geworden. De wet die kan ons niet verder helpen. De wet die kan ons niets geven, die kan alleen maar eisen. Een gemeente, dan loop ik als het ware tegen een muur aan. Alle pogingen tot zelfverlossing zijn tot mislukken gedoemd. Want ik ben vlees. Ik kan nooit meer iets doen waarmee ik God kan behagen. Nooit meer iets doen waarmee ik de zaligheid kan bewerken. En dat is een pijnlijke ontdekking, gemeente. Ja, dan wordt de mens op het diepst vernederd. Uit mij geen goed in der eeuwigheid. Dan word ik veroordeeld in al mijn werken. Gemeente, maar wat nu de wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, heeft God de zonde veroordeeld in het vlees. En hier komt Paulus tot de kern van zijn betoog. Omdat die wet niet bij machte was om u van de verdoemenis te verlossen, heeft God iets gedaan. En laat ik het maar direct zeggen. Wat hij gedaan heeft, dat is dat onbegrijpelijke, ondoorgrondelijke wonder. Dat hij zijn zoon gezonden heeft naar deze wereld. Maar was het niet billijk geweest als God de mens in zijn machteloosheid en in zijn verlorenheid had laten liggen? Was er bij de Heere enige verplichting om iets te doen tot redding van die verloren zondaar? De Heere had toch naar recht kunnen zeggen: u hebt uzelf vrij en moedwillig van mij losgescheurd. Uw zonden hebben mijn wet krachteloos gemaakt om u het leven te schenken. Het is uw eigen schuld. Is het daarom geen wonder dat God iets tot stand gebracht heeft, waardoor verloren zondaren kunnen behouden worden? Ja, daar heb je overvloedig van kunnen horen op de dagen die achter ons liggen. En wat heeft God gedaan? En hier beginnen de kerstklokken te luiden. God heeft zijn eigen zoon gezonden. In de gelijkheid van het zondige vlees. En daar hebt u het grootste wonder van alle tijden. God zond zijn zoon naar deze aarde. Toen de wet door onze zonde geen mogelijkheid meer had om de zonde te verzoenen, heeft God zijn zoon naar deze aarde gezonden. En waar alles afgesloten was, heeft God een weg geopend waar geen weg was. Het komt alles voort uit het liefdeshart van de Vader. Hij is van eeuwigheid bewogen met een verloren mensengeslacht. Hij zag de mensenkinderen in de diepte van hun verlorenheid. En van hen uit was er geen mogelijkheid waarlangs zij zalig zouden kunnen worden. Maar dit is de blijmare die op de kerstdagen verkondigd is. God heeft zijn zoon gezonden. God kon op geen andere wijze de zonde verzoenen dan wanneer zijn zoon mens werd. Hij is vlees geworden. De zonde moest teniet gedaan worden. De zonde moest weggenomen worden. En God kon geen ander schepsel gebruiken. Geen engel, geen dier. Geen schepsel dat door hem in het aanzijn geroepen was. Maar een echt mens. En daartoe heeft hij zijn zoon gezonden. Nee, de Heer Jezus heeft zichzelf niet opgeworpen om die taak op zich te nemen. Hij is niet eigener beweging dat verlossingswerk gaan verrichten. Nee, hij is door de Vader gezonden. Het gaat van de Vader uit. Die heeft zijn zoon de opdracht gegeven om de schuld te verzoenen, om de zonde, de straf te dragen, om de verlossing tot stand te brengen. Dat verlossingsplan lag al klaar, want zodra de mens gezondigd had, was God het die zei, ik zal. Adam en Eva waren gevlucht in de hof. Ze schaamden zich voor het aangezicht van de Heere. En het eerste wat God zegt, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Dat zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Gemeente, nu moet ons opnieuw verwonderen. Niet omdat de Heere iets deed, maar om wat hij deed. Hij zond zijn zoon, zijn enige geboren zoon. Hij had er maar één. En heeft een prijs gegeven, niet terwijl hij niet wist wat hem te wachten stond. Niet omdat het hem onbekend was waar hij terecht zou komen. Hij wist het zou een weg worden van lijden en sterven. Hij zou overgegeven worden in de handen van moordenaren en zondaren. Gemeente, hij zond zijn zoon in zo'n wereld, in zo'n gevloekte wereld. Hij zond hem niet als een engel in stralende luister, niet als een koning omringd door een lijfwacht, maar in de gelijkheid van het zondige vlees. En hier heeft vlees weer een andere betekenis als in het voorafgaande. Daar had het de betekenis van dat verdorven vlees dat we in ons omdragen. Maar in de gelijkheid van het zondige vlees, dat is het lichaam wat we uit de hand van onze schepper ontvangen hebben. De gemeente moet eens opletten hoe nauwkeurig de Paulus dit neergeschreven heeft. Hij is vlees geworden. Hij is echt mens geworden. Ach, als de apostel had gezegd dat hij mens geworden was, dan was het altijd nog voor tweeërlei uitleg vatbaar geweest. Je moet niet vergeten dat er in die tijd veel godenverhaling de ronde deden. Goden die in mensengedaante op aarde verschenen. De oppergod Zeus, Afrodite, de godin van de liefde, en Artemis, de god van de jacht, Athene, de godin van de wijsheid, en die verschenen soms zomaar op aarde in een mensengedaante, maar dat was een schijnlichaam. En daarom gebruikt de apostel hier het woord vlees, om toch maar duidelijk tot uitdrukking te brengen dat het hier om onze menselijke natuur gaat, een mens van vlees en bloed, maar niet het vlees zoals Adam dat had voor de val. Nee, hij is in onze ontluisterde natuur gekomen. Dat vlees dat gebukt gaat onder de gevolgen van de zonde. Of onze jongens en meisjes weten dat. Waar kun je nou aan merken in het evangelie? Dat de Heere Jezus echt mens geweest is. Dat de Heere Jezus was vermoeid. Net zoals wij vermoeid kunnen zijn. Hij had dorst. Hij had honger. Hij kende pijn. Hij huilde toen hij als kindje geboren werd. Hij heeft het gehavende lichaam aangenomen. Iemand schreef eens, hij kwam in de kapotgeschoten bunker van ons zondaarsbestaan. De Heer Jezus was bij het opgroeien niet anders dan jullie. Hij is ook groot geworden. Van kleinkind tot kleuter en van kleuter tot knaap en van knaap tot de volwassenheid. Hij heeft zich in niets onderscheiden van ons mensen. Alleen met dit grote verschil. Er staat niet, hij kwam in het zondige vlees, maar in de gelijkheid van het zondige vlees. En dat was zonder zonde. Hij is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En daar ligt het oneindige verschil tussen ons en de Heere Jezus. Hij was de zondeloze Zoon van God. En dat voor de zonde. De Heere Jezus moest mens worden voor de zonde. Zo diep heeft God zijn Zoon in het menselijke vlees getrokken. En waarvoor? Omdat onze zonden zo ernstig zijn. Omdat God onze zonde hoog opneemt. Dat hij zijn Zoon eraan waagde. We lezen dat ook in het avondmaalsformulier. Dat God eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven, ze gestraft heeft aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises. Wie zou het doen? Wie zou er zijn Zoon voor over hebben? En dan als je er maar één hebt, die enige liefde Zoon. En dat voor de zonde. Calvijn die denkt hierbij aan het zondoffer. Het offer moest gebracht worden tot de verzoening van de zonde. En daar zat de gedachte achter dat voor de zonde betaald moest worden. Er moest genoegdoening geschonken worden aan het recht van God. En zo heeft hij zich gesteld onder het toornvuur van Gods gerechtigheid over de zonde. Hij heeft zich gesteld onder het wraakzwaard van Gods gerechtigheid. En dat was niet pas toen hij moest lijden en sterven. We hebben er vanmorgen iets van gehoord. Ook als kind. Ook toen hij 8 dagen oud was. Toen was hij al de borg voor zondaren. Toen ging hij al onder de gebukt, onder de toren van God. En dat heeft zich voortgezet in zijn verdere leven. Hij heeft niet alleen de straf gedragen, maar hij heeft ook aan de heilige wet van zijn vader beantwoord. Hij heeft in een leven van lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid aan zijn vader beantwoord. En gemeente, daar ligt nou het geheim van de zaligheid. Want waarom werd hij waarachtig mens? Gekomen in de gelijkheid van het zondige vlees, maar zonder zonde. Zo vervolgt Paulus onze tekst. En dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Weer zo'n diepe gedachte van de apostel Paulus. En hierin laat hij het doel zien van de menswording van de Heere Jezus Christus. Waarom is hij in deze wereld gekomen? Om de zonde te veroordelen in het vlees. En dan moet u eens opletten, gemeente. Dan staat er in dat woord veroordelen hetzelfde woord als wat in het eerste vers staat. Zo is er dan geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus. En zo is Christus gekomen om de zonde te verdoemen, te vernietigen, weg te dragen, zodat ze er niet meer zijn, uit te bannen. Ze bestaan niet meer. En waar je ze ook nog zou willen zoeken, ze zijn onvindbaar, al zou je het hele heelal doorvorsen en tot in de diepte van de zeeën. Ook daar zijn ze niet meer. Door een leven van lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid heeft hij de zonde veroordeeld, vernietigd in het vlees. En niet alleen aan het kruis, maar heel de tijd van zijn leven op aarde. Gemeente, nee, hij kwam niet in de eerste plaats om ons zalig te maken. Om dat wij straks in de hemel zouden komen. Hij is niet in deze wereld gekomen dat wij verlost zouden worden van de zonde en van de dood. Ja, ook dat. Maar het hoogste doel was dat God weer aan zijn eer zou komen. Dat de geschonden deugden van zijn vader weer hersteld zouden worden. En waarin wordt de Heere nou verheerlijkt? Wel, dat hij zijn schepsel weer terugkrijgt. Dat hij zich weer verlustigen kan in teruggekeerde zonen en dochteren. Het recht ter wet moest vervuld worden. En van die eis doet de Heere niets af. Maar wij konden er niet aan voldoen. De wet is krachteloos. Toen kwam hij. Hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En zo heeft hij het recht ter wet voor ons vervuld. Het hoogste doel van het werk van Christus is dat God aan zijn eer komt. En u zegt Paulus, en dat voegt hij er dadelijk aan toe, opdat het recht ter wet zou worden vervuld in ons. Niet alleen voor ons, in dat offer aan het kruis waar hij plaatsvervangend de toren Gods en de vloek over de zonde gedragen heeft, maar opdat ook het recht der wet in ons vervuld zou worden. Want Christus is ons niet alleen tot rechtvaardigheid geschonken, maar ook tot heiligmaking. En de Heere die stort zijn liefde uit in het hart. En wat is daar het gevolg van, gemeente? Als de Heere door het toepassende werk van de Heilige Geest de zonde vergeeft, dan kan het toch niet anders, dan verandert toch wat van binnen. Dan komt er toch een afkeer van de zonde. En een heenkeer tot God, dan komt er toch de waarachtige bekering. Dat kan toch niet uitblijven. Als de liefde Gods in onze harten wordt uitgestort, dacht je dat dan dat je nog een vermaak in de zonde zou hebben? Dat je dan nog een lust en liefde zou hebben om in ongerechtigheid te leven? Oh nee, dan komt er die hartelijke begeerte om voor de Heere te leven. Als de geest van Christus komt wonen in het hart van een zondaar, dan wordt hem niet alleen de gerechtigheid van Christus toegerekend, waarmee hij voor God kan bestaan, maar hij wordt ook vernieuwd. Het beeld van Christus gelijkvormig gemaakt. Hij ontvangt niet alleen vergeving voor de zonde, maar hij wordt ook meer en meer het beeld van Christus gelijkvormig. Wanneer de geest van Christus in het hart van een zondaar komt wonen, dan brandt hij alles weg wat geen God en geen Christus is. Dat is dat vernieuwende werk, dat is dat reinigende werk, dat heiligende werk van de Heilige Geest. Hij maakt die onbewoonbaar verklaarde woning tot een tempel van de Heilige Geest. En dat is een heel proces in het leven van een zondaar. Daar komt hij zijn leven niet mee klaar. En zo worden ze niet alleen verlost van de vloek van de zonde, maar ook van de heerschappij van de zonde. Opdat we verlost zijnde uit de hand van onze vijanden hem dienen zouden zonder vrees. Dan komt er een wandelen in de wegen des Heren. Dan komt er een lust en liefde om naar al de geboden Gods te leven. Dan komt de bede in het hart, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan komt er een algehele onderwerping aan zijn wil. En dat is nu niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dan wordt de wet, de liefdeswet van Christus. Dan is het diepe verlangen van hem die delen mag in de rechtvaardiging door het geloof. Gemeente, daar komt er de begeerte om de Heere te geven die recht op heeft. En dat is de eer van zijn naam. Dan komt er een verlangen om dat God zich weer in de mens kan verlustigen. Opdat het recht der wet in ons vervuld zou worden. Die niet meer naar het vlees wandelen, maar naar de geest wandelen. Daar wordt die gezindheid tot uitdrukking gebracht. Henoch wandelde met God. Noach wandelde met God. De psalmdichter zingt: ik wandel in uw waarheid. De gemeente, wandelen doe je op een weg. En dan staan onze voeten op de weg des levens. Achter hem aan. Die gezegd heeft: wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar het eeuwige licht hebben. Wandelen doe je toch voor je plezier. Als twee jonge mensen elkaar lief hebben, ach, dan gaan ze toch graag de eenzaamheid in. Om samen te zijn en met elkaar te spreken en de diepste geheimen van hun hart te verklaren. Nee, dat is geen zware last. Gemeente, dan is zijn juk is zacht en zijn last is licht. Weet u wat een zware last is? Om de zonde te dienen. Om voortgejaagd en opgezweept te worden door de vorst der duisternis. Om het leven buiten God voor te zeggen. Dat is een zware taak. En dat is een ondraaglijke last. Maar wie wandelt met de Heere, die mag vrede in zijn hart ervaren. En die mag de goedheid van de Heere ondervinden. En wie wandelt, die wordt ook bekeken. Als je mensen ziet wandelen, dan kijken de mensen naar je. De anderen mogen het zien, dat we in Gods wegen wandelen. Onze wandel moet zelfs zo zijn dat we anderen voor Christus gewinnen. En gemeente, nu zijn er twee mogelijkheden. Een derde mogelijkheid is er niet. We wandelen of nog naar het vlees, of we wandelen naar de geest. Wandelen naar het vlees, dat is ons bestaan. En dat kan op verschillende manieren. Door ons uit te leven in de zonde. En dat zien we vandaag volop om ons heen. Dat alle normen en regels doorbroken worden. Dat de mens leeft naar het goeddunken van zijn eigen hart. Dat is vlees. Dat is dat verdorven vlees. Waardoor we ons verlustigen in de zonde. Gemeente, En we doen het even goed als we misschien voor het ogen onberispelijk leven leiden en toch de Heere Jezus nog nooit nodig gehad hebben. Als u nog zo wandelt, dan loopt het verkeerd af. Ik moet het u indringend zeggen, want de bezoldiging van de zonde, dat is de dood. Die weg voert naar de eeuwige ondergang. Want die in het vlees zijn en in het vlees wandelen, kunnen goden niet behagen. Christus, die de vervulling van de wet is, kan alleen onze gerechtigheid en heiligheid voor God zijn. Wandelen naar de geest, dat zal ook voortdurend betekenen bedenken uit hoe grote nood en dood te verlost zijn. Wat hebben we geprobeerd aan die eis te voldoen? Wat hebben we gepoogd om aan de werken der wet te beantwoorden, om toch aan de zaligheid nog toe te doen? Maar het werd al onmogelijker. In plaats van vooruit ging het achteruit. In plaats van al heiliger worden, werden we al onheiliger. In plaats van dichter tot de Heere te naderen, werd de afstand al groter. In plaats van minder zonde doen, werden we groter zonder, totdat ik aan het einde van mezelf kwam. Maar wat een wonder dat de Heilige Geest ons geloofsoog richtte op die van God geschonken zaligmaker, tot ik hem zag die gekomen is in de gelijkheid van het zondige vlees, totdat het God beliefde zijn Zoon in mij te openbaren. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Wat komen we dan te weten? Dat we vlees zijn en vlees blijven. En dat is in ons vlees geen goed woont. Nooit zullen we het gebed te boven komen. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. En altijd hebben we hem nodig, die aan dat rechterwet voldaan heeft, die ons geschonken is tot een volkomen verlossing. We wandelen nog. We zijn nog niet thuis. Het is hier het land der rust nog niet. We zijn nog onderweg naar die stad die fundamenten heeft en welks bouwmeester en kunstenaar God is. En op die weg worden onze voeten stoffig. Dan worden onze kleren vuil. Daar waar Hij is, daar zullen we verlost zijn. Niet alleen van de heerschappij en de slavernij van de zonde, maar ook van het lichaam der zonde. O, wat kan Gods kind wel eens uitzien en verlangen. O Heere Jezus, wanneer komt die dag dat ik u aanschouwen mag? Hier het geleerd. Hier hem gelijkvormig gemaakt te worden. Maar dan zullen ze straks verzadigd worden door zijn beeld. Hij spelde ons dat we ten alle tijd, wanneer die blijde heilsdag rees, van vijandsdienst bij u bevrijd, hem dienen zouden zonder vrees. Amen.